Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan student G. van Vliet uit Amsterdam. De schriftlezing is uit Matteüs 13, vers 1 tot en met vers 23. Nog enkele mededelingen namens de kerkraad. Maandag 11 juni is overleden in de leeftijd van 88 jaar onze broeder Roelof Simons, gewoond hebbende aan de Balk. Gisteren heeft de begrafenis plaatsgevonden. De collectes. Er worden twee collectes gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de kerk, de tweede is voor de kerkelijke kas, het studiefonds. En bij de uitgang zal er voor het bouwfonds gecollecteerd worden. Ik realiseer me nu dat ik vergeet te melden dat er woensdagavond om 8 uur een ontmoetingsavond is vanwege het eenjarig jubileum van het pionierswerk in de Poosten. Meer informatie vindt u daarvan op de zondagsbrief. We vangen nu deze dienst aan door het zingen van Psalm 87, vers 1 en 4. Dat is de schoolpsalm. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, ter nagedachtenis aan broeder Simons, die de afgelopen week is overleden, zingen wij Psalm 62, de versen 1 en 4. Dus wij zingen Psalm 62, de versen 1 en 4. Wij gaan luisteren naar de vermaning en de vertroosting van Gods wet. En antwoord daarop zingen wij uit Psalm 128, de versen 1 en 3. Dus wij luisteren naar Gods wet en wij zingen Psalm 128, de versen 1 en 3. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Wij zouden opnieuw de schriften openen, willen we eerst de Heer bidden om zijn zegen. Wij doen dankzegging met broeder en zuster Diebeveen, die in de afgelopen week mocht herdenken dat zij 50 jaar getrouwd waren. Wij doen dankzegging met Dick Bekrimpen en zuster Leni van Kempen, die afgelopen woensdag in het huwelijk zijn getreden. Wij doen voorbeden voor zusters Simons en haar familie, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen in verband met het overlijden van onze broeder Simons. En wij doen voorbeden voor zuster Hij van Amerongen, die bij wie een tumor in de lever is vastgesteld. En de artsen zijn op zoek naar medicijnen om het ziekteproces te vertragen. Wij doen ook voorbeden voor zuster van der Haar van Dijk, morgenster 130. Zij is opgenomen in het ziekenhuis de Gelderse Vallei. En wij doen dankzegging met Sam Korpershoek, zoon van Joost Korpershoek, die opgenomen is geweest in het ziekenhuis vanwege een kortstuip, maar gelukkig weer thuis is mogen komen. Laten wij bidden. Heren in de hemel, trouwe God en Vader, tot u komen wij in deze dienst. En wij danken u dat u ons dat geeft. Dat wij ook op deze zondagmorgen opnieuw naar uw huis mogen samenkomen. Want in diepste bedachten wij dat niet zelf, om hierheen te gaan. Maar bent u het die ons roept. U roept ons, omdat u ons uw stem wil doen horen. Heren, u hebt ons wat te zeggen. En wij komen tot u om u te vragen of u zo in ons hart wilt werken in deze dienst. Dat we uw stem ook zullen horen. Dat we uw stem zullen verstaan. En horen wat u tot ons heel persoonlijk te zeggen hebt. Heren, wat bent u goed. En wij danken u ook voor alle zegeningen die u ons geeft. En wij belijden u ook daartegenover wie wij zijn. Wij hoorden net uw wet. En wij zongen dat over de zegen die u belooft als wij uw wet houden. Maar heren, dan moeten we tegelijkertijd tot u komen met de belijdenis, ook van de afgelopen week, dat wij uw wet hebben overtreden. Dat wij niet hebben gedaan wat u van ons vroeg. Op zoveel momenten. En op zoveel momenten ook dat wij dingen hebben gedaan die u verbood. Wij bidden van u, ontdek u ons eraan. En wij willen het in uw handen neerleggen en u vragen om vergeving. Dat hebben wij niet verdiend. Maar wij danken u dat wij naar uw huis mogen komen. Omdat dat ook de boodschap is die we iedere zondagochtend weer nodig hebben. Daar is vergeving altijd bij u geweest. En wij bidden van u, wilt u zo in ons leven werken, dat dat ook mag leiden ook tot een kinderlijk dienen van u, kinderlijke vrees. Dat we u zullen volgen en dat we steeds opnieuw zullen verlangen om te doen wat u van ons vraagt. En wij bidden u, wilt u ons ook daarin sterken, ook door het woord dat deze ochtend mag klinken. Zullen we erbij stilstaan dat u uw woord laat uitstrooien als een zaaier. En wij bidden u, wilt u geven vanochtend, dat we ook in ons leven zullen ontdekken wat de loop van uw woord in ons leven in de weg staat. Ontdek ons eraan, aan dat wat tussen u en ons instaat. En wij bidden u, wilt u geven door uw genade en door het werk van uw Heilige Geest, dat het weggenomen zal worden. Werk toch zo in ons, dat we u gaan dienen, zoals u dat van ons vraagt. Werk daartoe in ons het geloof, als er nog geen geloof is. En versterk ons geloof, als het ingezonken is. En wees u ons nabij, als we u met vreugde al mogen dienen. En versterk ons ook dan. En wilt u zo aan ieder geven wat hij nodig heeft. Vermaning, vertroosting, bemoediging. U weet wat wij nodig hebben. En we willen tot u komen, met de noden en met onze dankzegging en onze voorbeden. Met onze dankzegging voor onze broeder en zuster Diepeveen, die in de afgelopen week mochten herdenken dat ze 50 jaar getrouwd waren. Wij danken u met hen voor al het goede dat zij mochten krijgen. En we bidden u, wilt u er ook nabij zijn, ook in de komende tijd. Ook in het bijzonder met broeder Diepeveen, die ziek is. Wees u hem nabij, zijn vrouw en de kinderen, en wilt u hen zegenen. Ik dank u met broeder en zuster Dick van Krimpen en Lenny van Kempen, die in de afgelopen week getrouwd zijn. Wij danken u voor uw hulp die ze in de achterliggende tijd van moeite en verdriet mochten ervaren. Dat ze mochten ervaren dat u erbij was. in het hele gezin. En wij bidden u, wilt u hen ook nabij zijn in de komende tijd? En wilt u hen uw wijsheid geven? We willen voorbeden doen, we willen bidden voor onze zuster Simons en haar kinderen. Kleinkinderen, achterkleinkinderen. Nu hun man, vader en opa in de afgelopen maandag is overleden. We mogen danken voor het getuigenis dat uit het leven van deze broeder uit mocht gaan. Dat hij mocht leven in een stil vertrouwen op u. We bidden u, mag de gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen zijn. We willen u ook bidden voor zuster Hei van Amerongen in haar zorgelijke situatie. We bidden u, wilt u wijsheid geven aan de artsen die op zoek zijn naar een medicijn om haar ziekteproces te vertragen. Wilt u met haar meegaan, heren, met uw troost. Geef haar kracht om de ziekte te dragen en geef u haar uitzicht op u. Wij bidden u ook voor onze zuster van de Haar van Dijk, die opgenomen is in het ziekenhuis en die al diverse onderzoeken heeft ondergaan. Wij bidden u, wilt u haar nabij zijn en we danken u ook dat het al wat vooruit mag gaan. Geeft u ook haar wat ze nodig heeft en geef haar bovenal uitzicht op u en op uw genade. Wij danken u met Sam Korvershoek en zijn vader en zijn moeder, die opgenomen is geweest in het ziekenhuis, maar dat hij weer thuis mocht komen. Wij danken u dat u tot zover alles goed hebt gemaakt. En wij bidden u, wilt u hem ook nabij zijn ook, met alle die hem lief zijn. Wij willen ook bidden en danken met de eindexamenkandidaten in de afgelopen week. Wij danken u voor met hen die een diploma mochten krijgen, die geslaagd zijn. Wilt u geven dat ze dat ook als een zegen uit uw hand mogen ontvangen? En wilt u met hen meegaan naar in de onbekende toekomst? Geeft u hen alles wat ze ook daarvoor nodig hebben? Geef dat ze de weg die ze in het vervolg ook zullen gaan, dat ze die met u zullen gaan, omdat dat een weg is waarin u zegen belooft. We bidden u ook om wijsheid, kracht en inzicht voor hen die nog herexamens moeten doen. Wilt u hen erbij zijn en hen kracht geven, ook om de mogelijke teleurstelling te verwerken. En dat willen we ook in het bijzonder bidden voor hen die de boodschap kregen dat ze gezakt zijn. Helpt u hen om hiermee om te gaan, dit te verwerken en om verder te kunnen. Geeft u hen alles wat nodig is. Op deze zondag willen we ook danken voor de vaders die we hebben gekregen. Dat er ook vaders in onze gemeente mogen zijn die, dat kinderen een vader mogen hebben en vrouwen een echtgenoot. Dat zijn zegeningen uit uw hand. En geef dat we dat ook als zegening zullen zien. We danken u voor alles wat we in onze vaders van u de Heere krijgen. En we willen u bidden voor de vaders. Wilt u hen zegenen en geven dat zij hun vrouwen, hun echtgenoten lief zullen hebben. Zoals uw woord dat leert, dat ze hun echtgenoot lief zullen hebben op de manier zoals Christus zijn gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. En wilt u geven dat ze dan, dat onze vaders ook in die gestalte hun kinderen op mogen voeden, vanuit de liefde tot u. En als we dat uitspreken, als we dat bidden, dan beseffen wij ook dat dit voor ons als mensen, menselijke wijs gesproken, onhaalbaar is. Dat kunnen wij niet op die manier liefhebben. En daarom bidden wij u om het werk van uw geest, of u dat wel wilt geven. Want u kunt ook dingen doen die voor mensen onmogelijk zijn. We bidden u ook juist voor hen die op hun vaderdag ook juist moeite ervaren, omdat ze hun vader verloren hebben, of omdat ze een echtpaar zijn die uitzagen naar de kinderzegen, maar die niet ontvingen. We bidden u, wilt u hen ook in het bijzonder nabij zijn? En wilt u hen dan ook troosten, zoals u alleen dat kunt? We willen bidden om een zegen over al het werk dat in de gemeente gebeuren mag. Wilt u bolwerk met uw Heilige Geest? Deze ochtend, maar ook in de rest van de week. Wilt u een zegen geven, ook over de dienst? ook van vanochtend. Zegent u in ieder die een taak heeft in deze dienst. Dat bidden we voor de koster, voor de oppas, maar ook voor, ook voor hem die het woord deze ochtend mag brengen. Geeft u hem alles wat daarvoor nodig is. Leidt u hem door de Heilige Geest, zodat hij uw woorden op zo'n manier mag brengen, dat het u welgevallig is, dat hij het zal doen, op de manier zoals u dat wilt, in gehoorzaamheid, in u en in liefde tot zijn gemeente. Wij danken u dat we zo met onze gebeden, met onze dankzegging, bij u mogen komen. En wij bidden u, wilt u ons verhoren, uit genade, om Christus wil. Amen. Wij gaan opnieuw de schriften openen en dat doen we vanochtend in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 13. Dus wij lezen Matteüs 13. En daarvan lezen wij de versen 1 tot en met 23. Dus wij lezen Matteüs 13, de versen 1 tot en met 23. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigten verzamelden zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg. En de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, beschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het ene 100, het andere 60 en een ander 30-voudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar aan hen is het niet gegeven. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord. En hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren, en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar, ik zeg u, dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat u hoort, en zij hebben het niet gehoord. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en niet begrijpt, er komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie in het dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort. Maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord. En het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt. Die ook vrucht draagt en voorbrengt. De 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Tot zover. De tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte, in de versen 1 tot en met 9 en 18 tot en met 23. De gelijkenis van de zaaier. Maar voor wij daarna gaan luisteren, zingen wij uit Psalm 25 de versen 4 en 6. Dus wij zingen Psalm 25 de versen 4 en 6. Straks na het amen zingen wij uit Psalm 1 de versen 1, 2 en 3. Dus Psalm 1 de versen 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Misschien zijn er wel jongens en meisjes in de kerk die wel eens iets gezaaid hebben. Een aantal maanden geleden had je bij de Albert Heijn van die moestuintjes. Dan kreeg je van die kleine potjes mee naar huis met wat potgrond en natuurlijk wat zaadjes. En dan kom je thuis en dan kun je aan de slag. Je zorgt dat er grond in een potje zit. Je zorgt dat je geeft de plantjes water. En dan moet je wachten. Wachten tot er wat gaat groeien. En wachten betekent natuurlijk niet niks doen. Je geeft de zaadjes water. Zorg dat ze licht hebben. Maar dan moet je ze ook laten staan. En wat hoop je dan? Als de zaadjes in de grond zitten. Ik denk dat jullie daar niet lang over hoeven na te denken. Ik denk dat je hoopt dat er een plantje komt. En dat er iets aan het plantje groeit. Een tomaat of een komkommer. Je hoopt dat er vrucht komt. En de zaaier uit de gelijkenis waar we vanmorgen naar luisteren, hoopt precies hetzelfde. Hij zaait en hij wil dat het zaad ontkiemt en vrucht draagt. Daar werkt hij voor. En vanochtend kijken we met hem mee. Want het verhaal over de zaaier is een gelijkenis. Een verhaal met een diepere betekenis. Het zaad uit de gelijkenis is het woord van Gods koninkrijk. Gods woorden zijn als zaadjes die gezaaid worden door een zaaier. We gaan er naar luisteren onder het thema: God wil dat het woord van zijn koninkrijk in de eerste plaats gehoord wordt, dat het wortelt, dat het de belangrijkste plaats inneemt en dat het vrucht draagt. Matteüs 13 vers 1 begint met de woorden: op die dag verliet Jezus het huis. In dat huis had de Heer Jezus mensen genezen, had hij gepreekt. En in dat huis had de Heer Jezus ook een paar stevige confrontaties gehad met de Farizeeën en de schriftgeleerden. Naar dit huis was zijn familie gekomen, die niet in hem geloofde en die wilde dat hij zou stoppen. Wat doet de Heer Jezus? Hij gaat uit het huis en hij gaat naar anderen die zijn woorden wel willen horen. De Heer Jezus zoekt een plek op waar veel mensen naar hem kunnen luisteren. Hij gaat naar een strand. Maar een strand blijkt al snel ongeschikt om al die mensen te kunnen bergen die naar hem, de Heer Jezus, willen luisteren. En daarom gaat de Heer Jezus in een schip en vaart hij een klein stukje weg. Zo kunnen al die mensen de Heer Jezus zien en horen. De Heer Jezus leerde hen veel dingen. Hij sprak met hen veel dingen, zegt vers 3. Onderwijs gaf de Heer Jezus. En waar gaat het onderwijs van de Heer Jezus over? Het onderwijs van de Heer Jezus in Matteüs 13 heeft één thema. En dat thema is het Koninkrijk der Hemelen. Gods Koninkrijk. Zo wordt in Matteüs 4 ook de prediking van de Heer Jezus samengevat. Als prediking van Gods Koninkrijk. En de verschillende gelijkenissen in Matteüs 13 laten allemaal verschillende aspecten zien van dat Koninkrijk. Dat Koninkrijk van de Heer Jezus, dat is niet zichtbaar op deze wereld. Maar het Koninkrijk van de Heer Jezus is een geestelijk rijk. Een rijk dat de Heer Jezus vestigt door te spreken. En waar mensen zich in geloof aan de Heer Jezus toevertrouwen, daar regeert God. En ook al zien we dat nog vaak niet, toch is Gods Koninkrijk al op deze wereld. En als de Heer Jezus straks terugkomt bij de wederkomst, dan zal Gods Koninkrijk ten volle zichtbaar worden. Maar het Koninkrijk van God, dat heeft betekenis voor het leven hier. De Heer Jezus is een koning. En hij vraagt wat van ons. Wat vraagt hij van ons? Nou, daar geeft deze gelijkenis antwoord op. De Heer Jezus vraagt van ons dat zijn woorden, het woord van zijn koninkrijk, in ons leven vrucht draagt. En die vraag komt vanochtend tot u, tot jou en tot mij. Draagt het woord van God vrucht in mijn leven? En dan moeten we maar niet te snel ja zeggen. Want dat het woord van God in ons leven vrucht draagt, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Dat zullen we vanochtend horen. Maar we zullen ook zien dat Gods woorden wel vrucht kunnen dragen. We gaan naar de gelijkenis. De Heer Jezus spreekt over een man die gaat zaaien. En de menigte zag in gedachten meteen een man voor zich met een grote linnen zak met zaadkorrels erin. En deze man die loopt naar de akker. En als hij op de akker is, dan strooit hij het zaad uit over de akker. Wat gebeurt er met dat zaad? Het komt op de akker terecht. Maar de plekken op de akker, die verschillen. Dus er is in deze gelijkenis één zaaier, één soort zaad dat overal terechtkomt, maar de bodem waarop het zaad terechtkomt, die verschilt. Je zou dus kunnen spreken over de gelijkenis van de vier soorten grond. De bodem waarop het zaad valt, blijft cruciaal voor wat er met het zaad gebeurt. De eerste bodem waar het zaad op terechtkomt, is een weg. En waarschijnlijk gaat het hier over een weg die dwars over de akker liep. Veel mensen hadden al over de akker gelopen, over een soort pad. En al die mensen die over dat pad gelopen hadden, die hadden de aarde plat gestampt. De bodem was keihard. Nou, er komt de zaaier die zaait, en die zaadkorrels die komen op het pad terecht. En als je even naar deze zaadjes blijft kijken, dan zie je al snel een paar vogels komen. Die vogels, die kunnen de zaadjes makkelijk zien. Want ze liggen op de akker. En al gauw pikken de vogels de zaadjes op. Van deze zaadkorrels weten we zeker dat het geen vrucht zal dragen. Het zaad is het woord van God koninkrijk. En de zaaier is de Heer Jezus zelf. Zijn woord werkt als zaad dat gezaaid wordt door een zaaier. De Heer Jezus doet er moeite voor om zijn woord, het zaad van zijn woord, te verspreiden. Hij begon met de prediking. En deze taak droeg hij over aan zijn discipelen. En nog steeds roept God mensen om dit woord te preken. En daarmee zijn zaad te zaaien. En gemeente, daarom is het ook goed dat u hier bent. Want hier in de kerk wordt het zaad gestrooid. Dat gebeurt vanochtend. En op alle zondagen als Gods woord wordt uitgelegd. Steeds als hier het woord van God opengaat, wordt in jouw hart het zaad gezaaid. Hier in de kerk en ook thuis als jij je Bijbel open doet. Dan komt de boodschap van God en van zijn koninkrijk tot u en tot jou. Zo vestigt God zijn rijk. En zo deelt God zijn genade uit. Maar dan maakt het wel uit hoe je dat woord ontvangt. Want het kan zijn dat het woord van God bij u, bij jou, net zo landt als bij het zaad op de weg. Het ketst af op de bodem. En het ligt te wachten op de vogels die het wegpikken. De Heer Jezus heeft hier hoorders op het oog bij wie zijn woorden helemaal niet binnenkomen. Ze luisteren niet. En misschien luistert u wel niet. U komt de kerk binnen en u trekt bijvoorbeeld al de conclusie dat u er niks van begrijpt. En u stakt onderuit en u zit de tijd uit en u veert weer op bij het woordje amen, want dan is het weer voorbij. Dan hoeft de duivel bij u geen moeite te doen om te voorkomen dat het woord vrucht draagt. Alleen maar zorgen dat u zo snel mogelijk in slaap valt of dat uw gedachten afdwalen. Of u luistert voor een ander. En u laat op die manier de boodschap aan u voorbij gaan. Of het woord van God stuit in uw hart op een bodem van vijandschap of ergernis. Dat is wat er met de Heer Jezus gebeurde toen hij tegenover schriftgeleerden en fariseeën stond. Die luisterden alleen maar om de Heer Jezus op zijn woorden te kunnen vangen. En door zo te luisteren ketsten zijn woorden op hun harten af. Ook dan hoeft de duivel weinig moeite te doen om te voorkomen dat het woord van God terugdraagt. Alleen maar dingen influisteren die ervoor zorgen dat ze zich irriteren. Gemeente, ook bij Gods kinderen valt er nog veel zaad op de weg. Of hebt u, of heb jij er nooit last van, dat als aan tafel de Bijbel opengaat, dat je gedachten afdwalen. Je doet je Bijbel wel open, maar als je je Bijbel weer dicht doet, dan weet je eigenlijk niet eens meer wat je hebt gelezen. Of je laat je Bijbel helemaal dicht. Gemeente, dat moeten we niet goed praten. Zo van, nou, daar hebben we allemaal wel eens last van. Wat er daadwerkelijk gebeurt, is dat de Heere spreekt. En dat het met zijn woorden gaat als met het zaad op de weg. En dat is precies wat de boze wil. Dat wij het woord van Gods Koninkrijk niet horen. Want waar Gods woord vrucht draagt, daar komt Gods Koninkrijk. En dat gaat altijd ten koste van het rijk van de duivel. En de meest efficiënte werkwijze van de duivel is voorkomen dat het woord van Gods Koninkrijk gehoord wordt. Als hem dat lukt, dan weet hij zeker dat het geen vrucht zal dragen. Het woord van God moet gehoord worden. Het moet niet afketsen op een harde bodem. Want anders komt de boze en neemt hij het weg, voor er ook maar iets met het woord kan gebeuren. En dat is onze natuurlijke reactie. Om zo met het woord van God om te gaan. Om het te verwerpen. En om ons te verzetten tegen God. Maar door het werk van Gods geest hoeft dat niet zo te blijven. Hij wil jou en mijn hart ombuigen. Zodat we wel gehoor gaan geven aan wat God vraagt. Hoe doet Gods geest dat? Daar schakelt hij u en jou bij in. Als u de prediking aanhoort als woorden van God aan u gericht, dan wil God door het woord heen werken. En dan gaat in u gebeuren wat als het van u afhing onmogelijk was. Maar dan kerst het woord niet af. Maar gaat het wortelen in uw leven. En dat is het tweede wat we zien. We gaan eens kijken naar de zaadkorrels die op steenachtige plekken terecht gekomen zijn. Degenen onder ons die wel eens in Israël geweest zijn, zullen ongetwijfeld de stenen hebben ze liggen die overal liggen. En een boer zal, voor hij ging zaaien, zoveel mogelijk de stenen van zijn akker verwijderd hebben. Maar hij ziet ze niet allemaal. Want sommige stenen zijn bedekt door een klein, dun laagje aarde. En de zaaier gaat zaaien. En er komen wat van die zaadkorrels op die stenen terecht. Als we naar deze zaadjes blijven kijken, dan zou je denken dat er uit deze zaadkorrels heel veel vrucht gaat voortkomen. Want dit zaad ontkiemt al na een paar dagen. En al heel snel zie je een plantje. Maar dan gaat de zon schijnen. En ineens verdort het. Hoe kan dat nu? Het zaad is ontkiemd in een dun laagje aarde. Waardoor het door de warmte snel omhoog kan komen. Maar de steen die eronder ligt, daar kan het niet doorheen. En zo kan het geen wortel schieten. En omdat het geen wortel kan schieten, kan het ook geen vocht en voedsel uit de bodem halen. En daardoor is het niet bestand tegen de hitte. Het plantje leek zoveelbelovend. Maar onder de felle zon blijft er niets van over. Het heeft geen kans gekregen om vrucht te dragen. Als we deze zaadjes vergelijken met het zaad op de weg, dan is er met dit zaad meer gebeurd. De zaadjes op de weg, die werden weggepikt. Dit zaad is ontkiemd. En er is een plantje uit ontstaan. De Heer Jezus omschrijft met deze zaadkorrels hoorders die het woord van God met vreugde ontvangen. Het zijn mensen die enthousiast reageren op de prediking en die emotioneel diep geraakt worden. En gemeente, begrijpen goed, met enthousiasme en met emotie is niets mis. Sterker nog, het is fijn als u geraakt wordt door de prediking. Het is mooi als u enthousiast bent voor het woord van God. Want dat is ook wat de prediking wil. Een verlangen opwekken om God te dienen. Maar de gelijkenis waarschuwt ons ervoor dat emotie en enthousiasme op zichzelf niet genoeg zijn. En bij veel emotie en veel enthousiasme is er het gevaar dat er niets meer is dan dat. En misschien herken je dat wel als jongere. Het was op die ene conferentie, die preesavond, het was zo ontzettend fijn. Je was zo ontzettend aangesproken. Maar je bent het na een paar dagen helemaal kwijt. Het zaad boven die stenen kwam snel en ver omhoog. Maar het kon geen wortel schieten, omdat de ondergrond zo hard was. Deze gelijkenis waarschuwt ons dat emotionele betrokkenheid en enthousiasme op zichzelf niet genoeg zijn om het woord van God vrucht te laten dragen. Het moet wortelen in ons leven. En of het woord geworteld is, dat blijkt als een verdrukking of vervolging komt. Want de Heer Jezus wijst er in zijn onderwijs meermalen op dat het woord van God, het volgen van hem, gewoonlijk ook lijden met zich meebrengt. Zelfverloochening vraagt. En ik denk dat wij als westerse christenen met echte vervolging nauwelijks te maken hebben. En dat is op andere delen van de wereld wel anders. En dan zijn er ook op dat soort plekken. Veel plekken waar je kan zeggen dat het christendom daar tegen de verdrukking in groeit. Maar helaas zie je soms op diezelfde plekken dat er ook veel christenen afhaken. Toetreden is nog geen volharden. En in onze samenleving kun je denk ik zeggen dat mensen voor minder afscheid nemen van het geloof. Niet om vervolging of verdrukking te ontlopen, maar meer door een gevoel van teleurstelling. Omdat het tegen lijkt te vallen. Het goede gevoel en enthousiasme zijn op zichzelf goed, maar kunnen geen basis zijn voor het geloof. De vraag die deze gelijkenis aan ons stelt, is of wij ook kunnen geloven als het moeilijker is. Mag het evangelie je wat kosten? Het evangelie kan namelijk ook wat kosten als er geen sprake is van openlijke vervolging. En wat is het dan belangrijk dat het woord van God vastraakt in je leven? Dat je niet alleen op God vertrouwt omdat dat zo'n goed gevoel geeft, maar omdat God te vertrouwen is. En alleen met echt vertrouwen op God kun je staande blijven. Zelfs als er vervolging komt. En dat vertrouwen dat kunnen we oefenen. Door vast te worden in het woord van God. Want dat woord van God vertelt ons dat Gods rijk komt. Sterker nog, dat Gods rijk er al is. En als we ons vastklampen aan dit woord, dan wil de Heilige Geest dit vertrouwen in ons leven werken. En dan gaat het woord nog meer doen in ons leven. Dan gaat het ook de belangrijkste plaats in ons leven innemen. De gelijkenis gaat verder over zaad dat onder doorns valt. De boer heeft waarschijnlijk zijn land onkruidvrij gemaakt. Maar op sommige plekken in de akker zijn er wortels van de doorns blijven zitten, of is er zaad van onkruid terechtgekomen. En we gaan even kijken naar wat er met dit zaad gebeurt. We zien het ontkiemen. Er groeit langzaam een plantje uit. Dit zaad gebeurt er al meer dan met het zaad dat op de stenen viel. Het ontkiept niet alleen. Er komen ook wortels aan en het groeit omhoog. Zou dit zaad dan vrucht gaan dragen? Maar we blijven nog wat langer kijken. En dan zien we vlakbij de plantjes ook wat dorens groeien. En langzamerhand komt het plantje in de schaduw en krijgt het geen zonlicht meer. En al gauw kan het ook geen voedsel en water meer uit de grond trekken. Want het is overwoekerd door de dorens. En uiteindelijk gaat het dood. Zonder vrucht gedragen te hebben. Bij sommige hoorders gaat het net zo als bij het zaad dat onder de dorens terechtgekomen is. Ze luisteren naar het woord. Het krijgt een plek in hun leven. Het wortelt. En gemeente, wat is het fijn als dat gebeurt. Alleen bij deze hoorders gebeurt er nog iets meer. En dat is niet zo mooi. Er komen dingen in het leven die het woord van God overwoekeren. Het woord van God was op de goede manier ontvangen. En het zou vrucht gedragen hebben. Ware het niet dat die andere dingen erbij waren gekomen. En die andere dingen omschrijft de Heer Jezus als zorgen van het leven en de verleiding van de rijkdom. En het gaat bij deze plantjes heel sluipende wijs. Het plantje wordt niet in één dag overwoekerd, maar het kwijnt langzaam weg. Het geloofsleven van deze broeder of zuster is ook niet in een dag weg. Maar het kwijnt in tijd en het wordt alsmaar minder. Gevolg van dingen in het leven die zoveel aandacht opslokken dat ze het woord van God overwoekeren en daarmee van zijn kracht beroven. En gemeente, is dit niet het gevaar dat wij allemaal lopen? De Heer Jezus leert ons om niet bezorgd te zijn, omdat Hij voor ons zorgt. Maar in plaats dat we God vertrouwen, laten we ons in beslag nemen door de zorgen over onze hypotheek, onze carrière, opvoeding van onze kinderen, problemen op het werk, of vult u zelf maar in. En het punt is niet dat we over deze dingen niet mogen nadenken, want God geeft ons ook verantwoordelijkheden. Maar het gaat wel verkeerd als we deze dingen niet in Gods handen leggen. Of God niet vertrouwen. Dat Hij ook in die dingen voor ons zorgt. Het gevaar is dat het woord van God in ons leven onvruchtbaar wordt. Een ander gevaar, wat de Heer Jezus noemt, is de verleiding van de rijkdom. En hoe kan onze welvaart onze aandacht in beslag nemen? Eerst moet je je inspannen om rijk te worden. Je doet een opleiding, een lange studie. Of je bouwt vol overgave aan je onderneming. En als je dan geld begint te verdienen, dan moet je door om bij te blijven. Je onderneming draaiende te houden. De Heer Jezus veroordeelt de rijkdom op zichzelf ook niet. Ook niet als het inspanning kost. Maar Hij wijst ons op het gevaar dat het ons zo in beslag kan nemen dat het woord van God in ons leven aan kracht verliest. Simpelweg omdat je geen energie meer overhoudt om je daar nog druk over te maken. Het zaad onder de dorens is niet in een enkele dag onvruchtbaar, maar het gaat zo sluipende wijs. En het geloof verlies je op deze manier ook niet in een enkele dag, maar het glipt je zo langzaam door de vingers. Totdat je er op een dag achterkomt dat het weg is. Je las eerst vol overgave je Bijbel. Je ging vol verlangen naar de kerk. Maar er ontstaat een patroon in je leven dat het allemaal minder wordt. Je laat die Bijbel wat sneller dicht. Je slaat dus wat makkelijker een kerkdienst over. En je gaat eraan wennen. Herkenbaar? Gemeente, ik ben bang dat in onze tijd veel zaad onder de dorens valt. En daarom is deze gelijkenis een waarschuwing voor u, voor jou en voor mij. Want welke invloed heeft de rijkdom die wij als westerse christenen hebben op ons leven met de Heer? Gemeente, is het niet typerend voor onze tijd dat er allerlei dingen op allerlei momenten van de dag onze aandacht kunnen vragen, zodat er nauwelijks tijd overblijft om rustig na te denken? Heeft het ook niet hiermee te maken dat het voor velen in onze tijd zo ontzettend moeilijk is om tijd te nemen voor de dingen van God? De dorens verstikken het zaad doordat ze alle ruimte voor zichzelf opeisen. En misschien laat het gebruik van je smartphone, van social media, wil zien in jouw leven hoe de dorens werken. Je had je voorgenomen om stille tijd te nemen. Maar dan komt dat appje binnen. Of je bedenkt dat je nog ergens op moet reageren. En je gaat het doen. En ineens is al die tijd die je gereserveerd had alweer voorbij. Je had de beste intenties. Maar je kon de verleiding niet weerstaan. En nu zijn de smartphone en social media maar voorbeelden. Maar gemeente, wat zijn in u, in jou en in mijn leven de dingen die het goede zaad onvruchtbaar maken? En gemeente, wat gaat u doen om die dorens uit uw leven te verwijderen? Ja, maak het maar concreet. En spreek hier ook over met anderen. Want dorens zijn gevaarlijk. Ze leiden tot onvruchtbaarheid. En een leven zonder vrucht is gevaarlijk. De Heer Jezus spreekt over bomen die geen goede vrucht voorbrengen. Wat doet God ermee? Deze bomen worden omgehakt en in het vuur geworpen. Jacobus zegt dat geloof zonder werken dood is. Het is gevaarlijk om te zijn als een boom die geen vrucht draagt. In de andere gelijkenissen in Matteüs 13 zien we heel vaak een verschil tussen mensen die Gods koninkrijk binnengaan en mensen die er niet binnengaan. In de gelijkenis, deze gelijkenis loopt de scheiding tussen hoorders bij wie het woord wel en bij wie het woord geen vrucht draagt. Onvruchtbaarheid betekent uitsluiting uit het koninkrijk der hemelen. Vruchtbaarheid betekent toegang. We hebben het hier dus over het verschil tussen eeuwig leven met God en eeuwig leven zonder God. Gemeente, wat hebben wij het nodig? Dat wij de Heilige Geest bidden. Of wij onze ogen wil openen voor de dorens in ons leven. En of hij ons de kracht wil geven om de dorens uit ons leven te verwijderen. Want Gods Geest kan in ons doen wat voor ons onmogelijk zou zijn. En het is uiteindelijk ook zijn werk dat het goede zaad vrucht draagt. Dat is het laatste wat we zien. Want er is zaad dat wel vrucht draagt. Het ene zaadje draagt meer vrucht dan de ander. Maar bij al deze zaadkorrels gebeurt dat waarvoor het gezaaid is. Het draagt vrucht. Het komt in de akker die klaar lag om bezaaid te worden. Het ketste niet af op de harde ondergrond. Het kon wortel schieten. En het werd niet verstikt door dorens. De groene ondergrond was cruciaal voor het dragen van vrucht. De Heer Jezus noemt hoorders die vrucht dragen mensen die het woord horen, begrijpen en vrucht dragen. En dat is het doel van de prediking. Dat het woord van God gehoord, begrepen wordt en vrucht draagt. Wat is vrucht dragen dan? Vrucht dragen is dat de woorden van Gods koninkrijk in jouw leven doorwerken. Dus geen slechte vruchten voorbrengen, zoals de fariseeën die de woorden van de Heer Jezus verwierpen. Maar in plaats daarvan gehoorzaam zijn aan de wetten van Gods koninkrijk. En eigenlijk kun je de grondwet van Gods koninkrijk samenvatten in twee geboden. Gods lief hebben boven alles en daarnaast als jezelf. En zeg ik er gelijk bij, lief hebben is meer dan lief vinden. Lief hebben kost je eigenlijk altijd wat. Als je als ouders je kind lief hebt, dan zorg je voor ze. Als ouders vind je je kinderen doorgaans niet alleen lief, maar heb je ze ook lief. En ik hoop dat je als kind, als je ouders hebt, dat je ouders niet alleen lief vindt, maar ze ook lief hebt door ze gehoorzaam te zijn. En God vraagt ons hem lief te hebben boven alles. En dat doe je door te erkennen dat God goed is. Door aan hem te gehoorzamen. Door naar zijn geboden te leven. En je naaste lief te hebben als jezelf. En de liefde tot God en je naaste, die wordt zichtbaar in de vrucht van de geest. zoals Galaten 5 vers 22 erover spreekt. Zo ziet het leven eruit dat vrucht draagt. Dat leven kenmerkt zich door liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En de hoeveelheid vrucht verschilt per zaadje. Bij het ene zaadje ontstaat een 30-voudige, een andere 60-voudige en weer een andere 100-voudige vrucht. Het zaad en de grond zijn hetzelfde. En toch is er verschil in vrucht. En zo is het ook bij de gelovigen. De ene draagt meer vrucht dan de ander. Gemeente, hoeveel vrucht wilt u dragen? Zou u tevreden zijn als u een plantje bent met 30-voudige vrucht? Of wilt u 60-voudige of 100-voudige vrucht? Bent u tevreden als u weinig vrucht draagt? Dat kan heel nederig lijken. Maar dat is niet waar de Bijbel ons toe oproept. Als de Heer Jezus zijn discipelen met wijnranken vergelijkt, dan zegt hij: hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. En dat moet ons verlangen zijn. Veel vrucht dragen. En dan gaat het bij veel of weinig vrucht niet om of je wel of niet behouden wordt. Want bij ieder mens bij wie het woord van God vrucht draagt, die zijn behouden, maar het gaat om de eer van God. Meer vrucht dragen is meer de eer van God. En daarom moet dat ons verlangen zijn. Kun je dat dan zelf zorgen voor vrucht? Er staat toch ook in de Bijbel: uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dat betekent toch dat de Heer Jezus er door zijn geest voor zorgt dat je vrucht draagt. En dat je dat vanuit jezelf niet kunt. Ja, dat is ook waar. En toch is dat geen tegenstelling met de boodschap van vanochtend. Om vrucht te dragen heb je een hart nodig dat open staat voor het woord van God. Een hart dat gewillig is om naar de woorden van God te luisteren en daaraan te gehoorzamen. En het evangelie van vanochtend is dat God ook dat hart wil geven. Daar mag je om bidden. En God belooft in Lucas 11 dat het gebed om Gods geest, dat hij dat zeker wil verhoren. Jongens en meisjes, het ging aan het begin van de preek over moestuintjes. En misschien kun jij je nog wel herinneren dat jij gezaaid had. En je hoopte dat er een plantje zou komen, dat er iets aan zou groeien. Tomaten voor een kommer. Maar het ene na het andere plantje ging dood. Je was misschien wel heel teleurgesteld. En nu vertelt de Heer Jezus met deze gelijkenis dat met zijn woorden heel vaak hetzelfde gebeurt. De woorden van de Heer Jezus zijn als zaadjes, bedoeld om vrucht te dragen. Maar wat gebeurt er? Mensen luisteren niet. Of ze luisteren wel, maar ze zijn toch ongehoorzaam. Ze vinden het te veel moeite, ze vinden andere dingen belangrijker. En gemeente, dat doet God verdriet. Hij wil dat zijn woorden wel vrucht dragen. Dat mensen wel gehoorzaam zijn. Misschien schrok jij vanochtend. Omdat jij herkende. Omdat het in jouw leven nog altijd ging bij een bepaald soort grond. Dat het bij jou ging zoals bij de eerste soort grond. Dat je wel in de kerk bent. Maar je eigenlijk nog nooit echt geluisterd hebt. Of dat je je wel kan herinneren dat je geraakt werd door het woord. Maar dat je afhaakte op het moment dat je merkte dat het in je gewone leven moeite kostte. Misschien kwam je erachter vanochtend dat er andere dingen in je leven gekomen zijn die belangrijker voor je zijn dan het woord van God, waardoor Gods woord in je leven aan kracht heeft verloren. Wat moet je daar nou mee? Dan moet je je bekeren. Breken met de zonde. Maar om dat te kunnen, hebt u het werk van Gods geest nodig. Want wij kunnen zelf geen vruchten dragen. En ik zei het al, God wil zijn geest geven. En als God dat gebed om zijn geest verhoort, dan laat Heilige Geest mij zien hoe goed het is om de Heere te dienen. Dan maakt hij mij gewillig om te gaan geloven in de Heer Jezus. Dan laat hij mij zien hoe groot Gods genade is. En hij wekte in mij het verlangen om de Heer Jezus te volgen. Gods geest verbindt mij met de Heer Jezus. En zo kan ik vrucht dragen. Want wie dicht bij de Heer Jezus leeft, die draagt veel vrucht. En dat maakt niet lui, maar dan wil ik niets liever dan God dienen. Misschien kunt u zich niet voorstellen dat uw hart ontvankelijk kan worden voor het woord van God. Je kunt je niet voorstellen dat je met die ene zonde zou kunnen breken. Misschien vind je het wel heel moeilijk om dingen van Gods woord te onthouden. Of heb je last van ongeloof, onwil. Gemeente, kijk dan nog eens naar die zaaier. Het is de Heer Jezus zelf. En hij zorgt ervoor dat het zaad wordt gezaaid. En hij troostte zijn discipelen met de woorden: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan heb je een hart van steen. Hij kan er goede aarde van maken. En door zijn geest maakt hij dingen die voor ons onmogelijk zijn, mogelijk. Want dankzij het werk van Gods geest zijn er ook vandaag nog mensen die het woord van Gods koninkrijk horen. Bij wie het wortelt in hun leven. Bij wie het woord de hoogste plaats in hun leven inneemt. Bij wie het woord ook vrucht draagt. Vruchten tot Gods eer. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere in de hemel, trouwe God, wij komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam te danken voor het goede wat u geeft, dat uw woord klinken mocht, dat uw woorden voor ons had. En u kwam er ook in de laatste psalm zo'n ernstige boodschap tot ons. Hoe gevaarlijk het is om geen vrucht te dragen. Heere, wij bidden van u. Of het niet zo hoeft te zijn dat het voor iemand van ons geldt. Dat hij geen vrucht zou dragen. Heere, we kunnen ervan huiveren als we erover zingen. En Heere, u laat het ons weten dat u ons daar niet voor over hebt. En daarom bidden wij u. Wilt u zo met uw Heilige Geest in het hart van ieder van ons werken. Want we hebben u nodig. En het werk van uw Geest. Zodat we gehoorzaam worden aan wat u van ons vraagt. En wat een wonder dat u uw Heilige Geest ook belooft. En we bidden, wilt u geven dat dat ook de uitwerking mag zijn van deze dienst. Dat het woord van God, van u, o Heere, vrucht zal dragen in ons leven. Bij ieder van ons. Heer, dat vragen we heel veel. En we hebben dat helemaal niet verdiend. Maar we pleiten op uw belofte, op wie u bent. Op uw grote barmhartigheid. Opdat u zegt dat u geen lust hebt aan de dood van zondaren. Maar daarin dat ze zich bekeren en leven. En u belooft uw rijke genade aan een ieder die u zoekt. Die om u verlegen is. En we bidden u. Deelt u uw genade uit. Moet u met ons meegaan als we hier vandaan gaan. Brengt u veilig ons op de plek van onze bestemming. En brengt u ons ook vanmiddag weer samen. Met het verlangen om uw woord te horen. Wees u als nabij. Zegen ons. Hoor onze gebeden. Neem ons dank aan. Alleen om Jezus wil. Amen. Wij hoorden net over Gods Koninkrijk. En wij zingen over dat Koninkrijk. Over de koning. Uit Psalm 72. En deze koning heeft een stad. En in zijn stad, dus de stedelingen, de inwoners van zijn stad, die zullen bloeien. En het effect van dat bloeien, dat is de eer van God. Daar gaan we van zingen. In Psalm 72, de versen 9 en 11. Maar eerst krijgt u gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Dus u kunt Heere dienen met uw gaven. En dan zingen wij Psalm 72, de versen 9 en 11. Laten wij eindigen met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.